Dan staan ze daar met z'n zessen, maar moet je proberen voor te stellen als je die puinhoop hier ziet en je bent met z'n zessen, waar ga je beginnen?
Dit is brandweercommandant Martin Evers.
Ja, je begint met redden. Redden wat je redden kunt.
Met Martin zijn we terug op de tarwekamp. Een paar maanden na die ochtend, eind 2024, waarop hij wakker wordt omdat zijn pieper afgaat.
Op 7 december 2024 was hij commandant van dienst.
Hij is al na enkele minuten bij het brandende gebouw. Hoe groot het is, kan Martin niet meteen zien.
Dat dringt pas echt tot je door op het moment dat je hier aankomt. En dat was bijzonder, want ik kwam vanaf de andere kant aan en ik zag die brandende Rangerhoeven daarachter staan. En ik zag hier in de straat wat ik dacht, het was natuurlijk hartstikke donker, 's ochtends vroeg, zag ik wat ik dacht dat witte rook was. Nou, witte rook betekent voor mij, oké, dan is als er al brand is, is het kennelijk onder controle. Maar er was helemaal geen rook, er was stof. Dus ik ben hierheen gelopen, ja, en dan zie je ineens voor je wat we allemaal hebben kunnen zien op de beelden. En dan is de wereld ineens heel anders.
Martin heeft net als iedereen op dat moment nog geen idee wat er in die minuten ervoor is gebeurd. Die zaterdag liggen veel mensen nog te slapen als de buurt ineens wordt opgeschrikt door een enorme explosie.
Ik lag in een diepe slaap en toen werden we wakker geschud door een vreselijke dreun. We lagen te trillen in ons bed. Ik was uit mijn slaap volledig gelijk in paniek. En we dachten, dit is een bomaanslag.
Je luistert naar Tarwekamp, na de explosie. Een podcastserie van Omroep West. Wij zijn Chris van Dijk en Lisa Jansson. Dit is aflevering 2. Eigenlijk ga je een stap te ver.
Ik zat op de meldkamer, de meldkamercentralist. En het was net eigenlijk kwartiertje voor einde diensttijd toen ik de eerste melding kreeg van een mevrouw. En die zei van, nee, maar ja, er is een ramp gebeurd aan de overkant. En die zag heel veel vuur en hoorde mensen schreeuwen. En toen vrij snel daarna hoorden we al dat er echt een explosie was en dat ingestort was.
Bewoners van het tarwekamp die wakker worden geschud door de klap, bellen die ochtend meteen 112.
Een buurtbewoonster vertelt dat ze na de klap een auto hoort wegrijden.
Toen hoorde ik een auto met piepende banden echt zo een bocht nemen, zo in je. En toen gaf die ineens gas, zo brrr, en die reed met volle vaart weg.
Omwonenden weten niet wat ze zien als ze hun gordijnen openschuiven.
En we keken naar buiten. Alles in vuur en vlam aan de overkant. Echt. Het is onbeschrijfelijk. Ik kreeg beelden van een oorlog voor mijn ogen. Gegil, veel vlammen. Het vuur lag tot in de hoek van de straat. Vlammen, rook, het gegil en mensen die naar buiten renden in paniek.
De eerste brandweerlieden komen zo snel mogelijk naar de tarwekamp. Commandant Martin is er een paar minuten later.
Ik heb geen haast. Mijn mensen hebben heel veel haast en die komen in een heel stressvolle omstandigheid, want die waren eigenlijk uitgerukt voor een brandlucht. Ja. En halverwege de brandlucht wordt de brandlucht in een auto in de brand tegen een gevel. En dan kom je hier en dan zie je wat zij zien. En dan staan ze daar met z'n zessen met nog twee andere voertuigen met 8 man onderweg.
Martin ziet dat er woningen zijn ingestort en het dringt tot hem door hoe zwaar de explosie geweest moet zijn.
Ja, dus je ziet het trottoir bezaaid met puin. Je ziet gevels die uit elkaar liggen. Ik ben bouwkundige van oorsprong, dus ik maak wel meteen een vertaling naar wat zie ik nu eigenlijk. Je ziet een stuk panzerglas van een winkel wat hier in de boom, in deze mooie boom die alles gezien heeft, hangt. Je ziet daar in het gras tegenover achter die heg, zie je ook zo'n panzerruit liggen. En dan dringt het wel tot je door. Dat is een understatement dat het geen explosie is geweest van een gevelkacheltje.
Ook de omwonenden zien hoe groot de verwoesting is.
En ik dacht, klein brandje, iemand vuurwerk in een prullenbak gegooid. En ik kom hier naar de achterkant van het balkon lopen en ik kijk naar de overkant. En het is gewoon één grote rookpluim. En nadat de brandweer even bezig was, kon je wat meer zien. Maar daar zijn twee appartementen gewoon helemaal weg daar op die hoek. Die rook is zo zwaar dat je eigenlijk niet goed kan zien wat er gebeurd is. Maar daar is gewoon een heel buitenom balkon is naar beneden gestort. Met het appartement wat erbij vast zat. Ja. En dat is gevallen op de winkels die daar beneden zaten. Ja. Dus ja, wat gaat er door je heen? Je schrikt je te pletten. En je staat eigenlijk voor met adrenaline te kijken van wat gebeurt er. Ik zie dat het stukjes beton hier aan de overkant van de straat zelfs auto's geraakt hebben. Dat is bijna 20 meter van de gevel af. Dus dit is veel groter dan alleen maar een vuurwerkbommetje, denk ik.
Een van de eerste dingen die brandweercommandant Martin doet, is burgemeester Jan van Zanen bellen.
Ik werd om, even voor 6:30 gebeld. Dan ben ik al wakker. Ik stond koffie te zetten, want ik ben een ochtendmens. Dus ik was koffie aan het zetten en ik word gebeld. Nou ja, dan het eerste wat ik heb gedaan is een blik op oneindig. Gewoon, oké, klaar. Ik bel de chauffeur dat ik er kan komen. Douchen. Want ik denk dat ik nog niet... Nee, ik heb toen nog gedoucht, volgens mij. En ik denk dat tegen 7:15, 7:10 was de chauffeur er.
In de auto is de burgemeester al druk aan het bellen. Als hij op de tarwekamp aankomt, wordt de omvang pas echt duidelijk.
Loop je zo om en daar werd ik geacht te kijken naar wat er aan de hand was. Maar ik zag niks. Er was niks. Maar dat klopt. Want daar, het was allemaal weg. Het was in elkaar. Dus, ja. Nou, en een enorme stank en ik liep over glas, water, grote slangen en mensen die in stilte werk deden. Dus het was niet één groot gegil, of dat vind ik. Maar dat is nog veel indrukwekkender. Hè? Nou, toen zei ze, nou, dan kun je wel, mag je wel even omlopen, dus allemaal onder begeleiding, hè. En er was natuurlijk nog niks, hè. Het is nu allemaal... En dus later was het ook allemaal keurig met hekken en toestanden. Nee, alle auto's stonden er, één grote tering. Zo. Het was echt oorlogsgebied. En dan mocht ik omheen lopen om even naar de voorkant te kijken. Om kijken wat daar... Maar daar kwam zoveel rook vandaan. Dan moest ik eigenlijk heel snel weer weg. Maar om even te zien hoe... De eerste mensen van de lichtpuntjes waren er volgens mij al. Natuurlijk bewoners, maar vooral heel veel hulpverleners, politie, brandweer, die gewoon heel professioneel hun werk deden.
Van Zanen blijft niet lang.
Ik kon daar verder niks doen, behalve in de weg lopen. Dus ik ben daarna naar huis gegaan en heb me geconcentreerd op, toen kreeg ik allemaal driehoeken. Dus vergaderingen om besluiten te nemen, noodbevel, zeg ik uit mijn hoofd.
Ook journalisten komen al snel naar het tarwekamp. Omroep West-verslaggever Martijn Hooyer merkt al snel dat het niet om een klein brandje gaat.
Ik kan me nog goed herinneren, ik kwam de bocht om. En ik zag heel, heel veel zwaailichten en sirenes, weet ik wat allemaal. En ja, er kwam een geur mijn auto in. En toen dacht ik, dit is niet best, dit stinkt goed. Ik herinner me ook een van de eerste gedachten die ik hier had van... Oké, dit was om 6:00 ochtends gebeurd... Als hier mensen thuis waren, dan zijn hier zonder enige twijfel doden. Dat kan gewoon niet anders. Dat is een van de eerste dingen die je realiseert als je hier aankomt. En dan je ziet hoe heftig het is en hoeveel hulpdiensten er zijn. Was wel indrukwekkend.
Hoe ga je dan vervolgens te werk als journalist? Hoe gaat dat dan daarna?
Ja, ik denk dat het een beetje verschillend is voor iedere journalist. Maar ik ga eerst observeren. Wat zie ik? Wie zie ik lopen? En aan wie kan ik uiteindelijk vragen gaan stellen? Nou, hier was natuurlijk heel snel duidelijk wat er aan de hand was. Maar het speculeren komt meteen op gang. Is er een gasexplosie? Is er wat anders? Nou, daar ga je over praten. Je gaat met mensen hier praten. Ja, en we moesten natuurlijk live uitzendingen gaan maken op televisie. Dat was met name mijn taak die dag, televisie doen. En eigenlijk continu vertellen wat je kon vertellen...
Ook de brandweer kan in de eerste uren nog niet meteen goed inschatten hoe groot de ramp is en met hoeveel slachtoffers ze rekening moeten houden.
Ja, wij hadden in het donker en in de chaos niet in de gaten dat het mesonettes waren. Dus als ik heb toen zelf heel snel even geteld en dacht van nou, er zijn tussen de 15 en 20 woningen. Met in deze wijk gemiddeld 2,5 bewoner per woning. Nou, dan kun je ongeveer uitrekenen hoeveel getroffenen je hebt. Ja, dan ga je dat reduceren naar... Ja, hoeveel mensen zouden er dan betrokken zijn en hoeveel zouden we er nog zoeken dan? Want dat is... Ja, je wilt zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen redden. Later blijkt dan in de loop van de ochtend, als het inderdaad licht wordt en het allemaal wat minder hectisch is... Oh, het zijn mesonette woningen. Oké, dan halveert het aantal woningen, want we dachten het is 2 lagen met woningen, maar dat was niet zo. dan kun je ook ongeveer je raming van je aantallen slachtoffers naar beneden bijstellen. En dat was eigenlijk aan het einde van de zaterdagochtend, zo om 11:00 hadden we daar wel een adequate inschatting van.
Hoeveel mensen er onder het puin liggen is dan nog niet duidelijk. Wel is bekend dat er in de ochtend 4 gewonden naar het ziekenhuis zijn gebracht.
De hele buurt is van slag. Veel buurtbewoners komen kijken wat er is gebeurd.
Ja, het is in je eigen straat. Je hoort de laatste tijd steeds vaker van dingen die aan de voordeur gehangen worden. Aanslagen kun je het niet noemen misschien, maar ik bedoel van dingen die ze laten exploderen. En dan ineens in je eigen straat wordt er een heel huis weggeblazen. Ja. Dus laten we, om het zo maar te zeggen, hopen dat het een gasexplosie of zo is geweest. Dat het een ongeluk was en dat het niet iets met opzet is of zo.
De omvang van de ramp wordt duidelijk. Verschillende soorten hulpdiensten worden naar Den Haag gehaald. Ook Jeffrey Schamper krijgt een telefoontje. Hij werkt bij het Urban Search and Rescue Team, USAR.
Die doen naast hun reguliere werk reddingswerk tijdens instortingen, explosies, maar ook aardbevingen in het buitenland, waar slachtoffers bedolven of ingesloten zijn. En dan komt het team ter plaatse en verricht daar zoekacties, reddingsacties, acute noodhulp, humanitaire werkzaamheden.
Jeffrey komt zelf uit Den Haag en zijn vriendin werkt bij de brandweer. Hierdoor hoort hij al vroeg dat er iets groots aan de hand is.
Toen ging ik even snel op mijn telefoon kijken en dan kunnen we het in het meldkamersysteem meelezen. En toen stond erin dat er al voor alarm kwam voor de hulpverleningsteams van de brandweer en voor USAR. En toen dacht ik van nu gaat het gebeuren. Dus dan moet je een officieel alarm afwachten. Maar om in de tijd vooruit te lopen heb ik gauw mijn collega groepscommandant gebeld.
Dan komt de opdracht binnen. Het reddingsteam van Jeffrey wordt opgeroepen.
Dus iedereen die trekt het oranje pak aan.
De reddingswerkers gaan richting de tarwekamp. Maar uit ervaring weten ze dat ze hun voertuigen eerst ergens anders moeten parkeren.
Kijk, je kan natuurlijk alle hulpverleners die straat in proppen en dan loopt het helemaal vol. Dan krijg je een soort van infarct in de straat. Dus als het even kan, dat doen we bij de brandweer ook. Dan proberen we de primaire voertuigen als eerste naar de locatie te gaan. Maar ondersteunende voertuigen of eenheden die een tweede of een derde respons geven, even bufferen op een parkeerplaats of bij een kazernelocatie. En dat helpt, want dan kan je hier nog enigszins regie hebben wat er als eerste komt. Want mijn collega brandweermensen hier, die hadden misschien behoefte aan een hoogwerker. En als hier dan een hele grote trailer van USAR staat, dat werkt niet. Dus de mensen die hier in het begin zijn, daar heb ik diep respect voor om het überhaupt allemaal te kunnen regisseren. Wat heb ik waar nodig? Het gaat altijd anders.
Het wordt licht in Den Haag. Langzaam worden meer details duidelijk, vertelt Omroep West-verslaggever Martijn Hooyer.
Wat me ook meteen opviel was, het was deze boom die hier staat. In deze boom heeft heel lang een ruit gehangen die eruit geblazen was. Hij is nu weg, maar op een van die takken, ik denk op een meter of 4 hoog, daar heeft echt tijdenlang een ruit gehangen. Die hing hier ook nog in, tijdens de jaarwisseling was hier ook, toen hing die ook nog in die boom. En op dat grasveld daarachter, daar heeft ook heel lang een ruit gelegen. Die was gewoon in zijn geheel eruit geblazen. Dat zijn van die rare details die hier dan bijblijven.
Dag dames en heren, welkom bij een extra uitzending van West Vandaag in verband met een grote explosie in een portiekflat aan de Tarwekamp.
Wat ik vooral heel opvallend vond, als je dan op tv maakt zoiets indruk, de beelden die je ziet. Maar wat je op tv echt mist, dat is de geur, zeg maar, van wat er gebeurt. De geur van rook, van vuur, van al die dingen, dat maakt het een soort van compleet.
Martijn doet onder meer verslag van de werkzaamheden van de hulpdiensten.
En zo ga je zo'n dag door en je gaat puur op de adrenaline. Het was takken weer van de buitencategorie, kan ik je vertellen. Want echt de regen die kwam 's middags horizontaal voorbij.
Aan het einde van de ochtend is de brand onder controle. Dat is het moment dat de focus voor de hulpverleners ook verandert.
Dan rest hier een rokende puinhoop. En daar zitten waarschijnlijk nog slachtoffers onder. En ik weet bijna zeker dat wij daar nog mensen levend uit gaan halen. Dat was niet het algemene beeld. De meeste mensen hier ter plaatse dachten, hier ga ik niet in overleven.
Voor deze zoektocht heeft het USAR-reddingsteam van Jeffrey speciaal getrainde honden.
Dan is het de bedoeling dat als één hond aanslaat, Dan doen we nog voor de second opinion een tweede. Nou, we hadden er nog wat meer. Dus die konden we konden meerdere honden inzetten. Maar die hond kon niet overal komen. Want het brandt nog steeds.
En die honden gaan dan ook niet verder, dus die zijn wel zo...
Nee, als het te warm wordt, dan gaan ze nee, gaan niet verder. En een andere hond, die dook het de kruipruimte kelder in, er lag water. Dus die was baantjes aan het trekken. Dat is ook niet de bedoeling. Want die hond, voor de hond is gewoon een spelletje. Oh ja. Dus het is voor de mensen is het heel tragisch wat hier gebeurt, maar die hond die wordt gewoon beloond. En die doet wat er van hem gevraagd wordt.
Het blijkt te gevaarlijk te zijn voor de honden om de brandende resten van het gebouw in te gaan. Dus komt er een nieuw plan. Een graafmachine haalt steeds gedeeltes van het puin weg die dan doorzocht worden.
Dus het is dan op zicht. En dan... het klinkt wat onerbiedig, maar er wordt puin weggehaald. Dat wordt dan neergelegd. En dan is het uiteindelijk gewoon met de hand kijken of er iemand...
In dat puin ligt wat je weggegrepen hebt.
Ja.
Hoeveel mensen er onder het puin liggen, is dan nog steeds niet bekend. Niemand weet hoeveel mensen er in de woningen zijn op het moment van de ontploffing.
Want ik bedoel, er kan op één adres maar één persoon wonen. Als hij toevallig een verjaardag heeft waar 10 man is, is dat het getal. Dus het aantal, we hebben wel getal gehoord, maar het is naarmate het incident verder verliep, werd dat getal steeds nauwkeuriger. Ik kan wel zeggen, voor de brandweermensen en de hulpverleningsteams van USAR en dat STH-team, maakt het geen bal uit of er nou 20 of 1 is. Als we 1 aan het zoeken zijn, dan gaan we gewoon door.
Laag voor laag wordt het puin weggehaald.
Toen we begonnen met het afpellen, toen vonden we al vrij snel het eerste overleden slachtoffer. En dan dreunt nog wel na van ja, je hoopt dat je nog een levende vindt, maar het is dan al de eerste berging.
Voor iedereen die in onzekerheid zit, gaat dit niet snel genoeg, merkt Van Zanen.
We waren natuurlijk aan het graven, heel voorzichtig. En toen was er een paar aantal bewoners, één mevrouw, die was heel, jullie moeten veel sneller en jullie moeten... Maar ja, dat... En nou, nog een keer uitgelegd. En het moet allemaal heel zorgvuldig. En bovendien, het kan allemaal instorten. Dus wij moeten ook die mensen, onze medewerkers, niet in de waagschaal stellen van dat er nog iets instort. Maar ja, dat was de eerste emotie. En dat snap ik allemaal heel goed natuurlijk. Want mensen waren op zoek naar hun familieleden of vrienden.
De burgemeester geeft rond 3 uur een persconferentie.
Zojuist is bekend geworden dat er 1 dodelijk slachtoffer geborgen is. Over de identiteit van dit slachtoffer is nog niets bekend. Ik leef mee met de nabestaanden.
De hulpdiensten houden rekening met het ergste. Volgens de burgemeester is er vrijwel geen kans meer dat er nog iemand levend wordt gevonden.
De operatie die is gestart als een reddingsoperatie en waarbij gelukkig ook mensen levend zijn gevonden, gaat nu inmiddels over naar een bergingsoperatie. Het is niet bekend hoeveel mensen er nog onder het puin liggen, maar de realiteit is dat er voor hen slechts een geringe kans op overleven is.
Vanaf een afstandje volgt Omroep West-verslaggever Martijn wat er gebeurt. Hij ziet dat er nog 2 lichamen worden geborgen.
En dan op een gegeven moment dan kwam er een soort van stilte over je heen. En dan voelde je bij jezelf en bij al die hulpverleners voelde je van oké, ze hebben iemand gevonden. Dan werd het stil en dan, ja, dan zag je mensen door die puinhopen gaan. En op een gegeven moment kwam inderdaad, daar kwam er weer zo'n lijkkist, zeg maar. Die werd dan weer tevoorschijn gehaald en die werd dan aan de achterkant werd die naar buiten gedragen of gereden. En dat die soort spanning die daarop stond, die je bij iedereen voelde, dat vond ik heel indrukwekkend. Ja.
Ja, wat deed dat dan met je? Wat voelde je dan?
Ja, dan ben je mens. Dan ben je geen journalist op zo'n moment. Weet je, dan voel je het leed van anderen. En dan weet je, daar is iemand, weer iemand omgekomen.
En dan ineens is er tegen elke verwachting in goed nieuws te melden.
En er is laatste nieuws vanuit Mariahoeve. We vertelden je al dat er een traumahelikopter onderweg was en dat er een ambulance met spoed is opgeroepen. Er wordt op dit moment iemand onder het puin vandaan gehaald. Die zou aan de beademing liggen.
Jeroen van Doren is een van de brandweermensen die het slachtoffer levend onder het puin vandaan weet te halen.
Er was rook, bluswater viel over ons heen, weinig licht. Een beginnend brandje wat later zeg maar grote brand is geworden naast ons. We hadden geen 5 minuten later erin moeten gaan, want dat had niet gekund. We hadden ook geen 5 minuten langer bezig moeten zijn, want dan hadden we dat ook niet gered, zeg maar.
De omstandigheden zijn voor de reddingsdiensten enorm moeilijk, midden in een ingestort gebouw.
Ja, dat was heel erg lastig, want ja, mijn mannenmacht, ik geloof dat we met 8 mensen zeg maar, ter plekke puin hebben moeten weghalen om het slachtoffer eruit te kunnen halen. Dan moet je nog een soort van berg op naar een veilig gebied met puin. Dat is hartstikke zwaar werk. Vooral omdat je ook ademlucht draagt om dat veilig te kunnen doen in de rook, zonder zicht. Dat is mega zwaar werk en je kan wel zeggen dat je met de helden hebt gewerkt daar.
De gevaarlijke situatie bezorgt commandant Martin Evers hoofdbrekens.
Als wij met z'n 12 naar een incident gaan, willen we met z'n 12 terugkomen. Het is heel jammer voor de slachtoffers als wij niets kunnen doen omdat wij het te gevaarlijk vinden. Dan kunnen we niets doen. Maar je kunt altijd iets doen, maar zo zwart-wit is het in die end wel. Hier zijn we met name bij de redding van het laatste slachtoffer aan de achterzijde. Hebben we wel ongeveer gewerkt op de limiet van wat verantwoord is. En als ik dat zeg, zeg ik eigenlijk... Ja, dan hoop ik dat de arbeidsinspectie niet meeluistert. We zijn misschien een stap te ver gegaan, maar we hebben wel iemand het leven gered, for sure. Ja. En dat is wat wij noemen de dunne rode lijn tussen hero en zero.
Ja, en in dit geval hero gelukkig.
Ja, terwijl we onszelf helemaal niet zo willen noemen. Daar zijn we misschien vals, nee dat denk ik niet, maar daar zijn we heel bescheiden over. Wij doen ons werk, hier betaalt de belastingbetaler een dienst als de brandweer voor. Dan moeten ze op ons kunnen rekenen. En zeker als het om mensenlevens gaat die je zo direct kunt redden, gaan wij altijd een stap verder dan eigenlijk verantwoord is en dus eigenlijk een stap te ver.
Het team van Jeffrey is op het moment dat het levende slachtoffer wordt gevonden, net afgelost door een ander USAR-team.
En toen hoorden we via portofoon roepen van met spoed een ambulance. En toen dacht ik eerst nog van, er is een hulpverlener misschien gewond geraakt. En toen werd ik denk ik... Een kwartier later gebeld door mijn collega groepscommandant. Die zei van, Jeff, ongeluk, we hebben nog iemand gevonden levend. Ik zei, dat meen je niet. Hij zei, ja, echt geluk bij een ongeluk. Het is niet verwacht. En dan, ja, dus dat is geweldig. Dat is geweldig.
Er wordt non-stop gezocht. Het werk gaat dag en nacht door. Zondag worden er 2 dodelijke slachtoffers geborgen. In de loop van de dag... krijgen Jeffrey en zijn teamleden een vraag.
Ik zat met mijn vrienden ergens nog te lunchen en toen werd ik gebeld van... kunnen jullie nog een keer die kant op gaan om een groep te formeren? Ik zeg, oh, dan moet ik heel snel gaan reageren, want we gaan dadelijk... Dus ik had een app gestuurd. Nou, dan zie je ook weer de gedrevenheid van hulpverleners. En of het nou brandweermensen, politieagenten of ambulancemensen zijn. Je ziet ploem, 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 allemaal beschikbaar, 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 beschikbaar. En degene die niet beschikbaar is, die kijkt ook nog of die alsnog beschikbaar. Want je wilt toch nog kijken of je dat kan doen.
Dus gaat het team van Jeffrey zondagavond terug naar de tarwekamp.
Dan ga je weer verder met zoeken. En dan is het heel anders. De totale rust. De totale hectiek en de enorme massa aan hulpverleningsdiensten en voertuigen overdag. Was in de nacht was dat totaal anders.
Op dat moment wordt bij de hulpverleners duidelijk dat er nog 1 iemand vermist wordt.
Halverwege de nacht krijg je dan door van... We denken dat er toch nog echt eentje, nog steeds iemand in moet zitten. Nou ja, dan geef je dat door aan de collega's in de reddingsgroep. Er wordt toch echt nog iemand vermist. Nou ja, we gaan gewoon door met zoeken. Nog meer motivatie om echt goed te kijken en dan... hebben, dan vinden we die ook nog.
Met de vondst van het 6e dodelijke slachtoffer komt er een einde aan de bergingsoperatie. Eenmaal thuis komen de indrukken, vertelt verslaggever Martijn.
Ik weet nog dat ik thuis kwam 's avonds en na al die uitzendingen en ik ben onder de douche gaan staan. Een half uur, toen dacht ik, oké, nu ben ik misschien wel weer een beetje warm. En ik kwam onder de douche aan en na 10 minuten had ik het weer koud. Dus toen ben ik maar met deken zo op de bank gaan liggen en gewoon proberen een beetje warm te worden. Maar alles was in één koud. Maar ja, dan weet je, dan denk je, oké, ik heb het koud als alles en die mensen hier zijn alles kwijt. En er zijn doden en dus, nou ja. Zo moet je het maar proberen te relativeren op zo'n moment. Deze nam ik ook wel mee naar huis.
Ook bij brandweercommandant Martin Evers is de ramp niet in de koude kleren gaan zitten.
Ik zit te detoxen. Want ook ik heb natuurlijk een adrenaline en cortisone rush. Ja, dus ik zit vooral te detoxen, veel te drinken. Water, uiteraard. En als het gegaan is zoals het gegaan is, dan zit ik gerust te detoxen. Omdat ik denk dat we alles gedaan hebben en professioneel gedaan hebben. En onze mensen alles gedaan hebben en heel professioneel gedaan hebben. Wat er onder deze omstandigheden mogelijk is. En wie verzint het dat vanwege eerwraak je zoiets veroorzaakt. En dat mogen wij dan eigenlijk opruimen. Zo voelt dat wel.
En jullie leven voor wagen?
En gevaar voorlopen. Ja, we hebben één collega die heeft met puinruimen bij dat ene slachtoffer waar het spannend bij was, heeft twee vingers gebroken. Dat is maar een lichte verwonding. Ja, iedere verwonding is er één te veel. En ja, nu zijn het maar vingers. Maar als de dader dit niet in werking had gezet, was het niet nodig geweest.
De bewoners beseffen op dat moment nog steeds niet helemaal waarin ze zijn beland. Hoe die eerste weken zijn verlopen, dat hoor je in de volgende aflevering. Abonneer je nu om deze niet te hoeven missen.